Onze overdenking is uit de Heidelbergse catechismus. Wij moeten beginnen aan het derde deel van de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Zondag 32. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk Gods beërven zal. Tot zover. Dat is heel wat we met elkaar hebben gelezen uit de Heidelbergse catechismus over de dankbaarheid die zich uit in goede werken. Het is altijd ook met een zekere schroom dat ik daarover spreek als dat onderwerp aan de orde is. Waarom? Ja, omdat ik zo schandelijk ondankbaar ben en dat ik geen goede werken zie en alles wat er gebeurt en gedacht wordt besmet zie door het vlees, al is het maar een vuile vinger, zodat het eigenlijk alweer zijn waarde, zijn betekenis voor God moet verliezen. Eén gedachte aan eigen eer, eigen kunnen, eigen verstand of inzicht maakt ons alweer schuldig voor het gebod van de Heer. En dan een Heere die niet wat, maar die alles wil. Onszelf. Van ganse zielen, van ganse gemoeden, ja, met alle krachten. Kunt u begrijpen, als dan dat onderwerp weer aan de orde is van de goede werken, het waarom van die goede werken, en als er geen goede werken zijn, dat we dan niet in het koninkrijk van God zullen ingaan, kun je begrijpen dat er dan toch altijd een zekere schroom is, maar dat is iets persoonlijks. Ik kan moeilijk zeggen, nou ja, laat ik het maar over iets anders hebben. Dat zou ik ook niet willen. Dat zou ik ook niet willen. Hoewel, je moet er altijd rekening mee houden dat je er wel eens op achteruit kunt gaan. In die zin dat je onder het luisteren tot de conclusie komt: Heere, Heere, ik ben ellendig, ik ben arm, ik ben naakt. En dat je mee gaat zingen met alle jongelingen, al ben je oud, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Omdat je voelt dat je recht aan, recht toe op de eeuwige ondergang aangaat. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Zonde is eigenlijk ook een stukje van de dood. Het maakt ons geheel en al verward en ongelukkig. Hoe mooi de zonde zich ook voordoet, hoe aantrekkelijk, hoe aanlokkelijk, het vergif zit in de staat. Als je de zonde doet, gedaan hebt, dan is de glans er alweer af. Als het gaat over de goede werken, ja, dan kun je heel wat meningen horen. Je hebt mensen die zeggen: goede werken, dat is iets voor de rooms hoor. Die hebben het over de goede werken. Protestant die praat niet over goede werken. Die praat alleen over genade. Uit genade zijt ge zalig geworden, niet uit de werken. Je hebt er die doen het nog grover. Die zeggen: hoe meer zonde, hoe meer genade. In Paulus' tijd al. Dus leef je eigen nog wat uit, en dan zal de genade des te groter zijn. Je hebt ook mensen die vlees en geest zo uit elkaar hebben gerafeld in de oude kerk. Die zagen dat als een soort tweeheid. Als twee dingen. De geest en het vlees. Het vlees, wat was de oude Adam, die kon niet anders dan zondigen en die bleef niet anders dan zondigen. En die moet je zijn gang laten gaan, want die valt toch eenmaal weg. Maar het nieuwe, dat is uit God en dat zal eeuwig blijven bestaan. Daartegenover heb je perfectionisten. Het woord zegt het al. Die zeggen dat het mogelijk is om perfect te leven. Volmaakt. Ze zeggen: ja, anders zou dat toch niet in de Bijbel staan, dat wij volmaakt kunnen worden en tot de volmaaktheid moeten voortvaren. Al die waarschuwingen, ook in het Nieuwe Testament, dat houdt toch in dat wij vrij kunnen worden van de zonde. Deze mensen hebben in hun redeneren iets aantrekkelijks. Want ik heb het vaak ook gedacht: het moet toch mogelijk zijn. Je kunt toch de Heere Jezus de schuld niet geven dat hij zo karig is in zijn bedeling, in zijn kracht, zijn mogelijkheden, dat wij volmaakt zouden kunnen zijn zonder zonde. En waarom gebeurt dat dan niet? De een mag wat verder zijn dan de ander, maar, en zoals ik al zei, velen zeggen, Het is wel of velen, er zijn er genoeg die zeggen, het is te bereiken. Het is te bereiken in de kerk, dat zijn allemaal bedriegers. Die dominees, dat zijn bedriegers. Die dominees die zeggen dat je het niet kan bereiken, die misleiden de mensen. Want je kunt het wel bereiken. Want je hebt toch een zaligmaker. Je hebt toch een redder. Er is toch een geest. Het is wel te bereiken. En je staat soms verbaasd. Hoe deze mensen dan ook leven. Wat ze ervan maken. In alle opzichten. Uitwendig. Ingetogen. Niet versierd met sieraden, niet gekleed modieus als slaven van de mode, vriendelijk, laten zich niet voor het commerciële karretje spannen, dingen die men niet echt nodig heeft, die koopt men niet. Doet men niet. Dan sta je soms toch verbaasd te kijken hoe ver dat het gaat. Het is natuurlijk wat goedkoop om die mensen uit te lachen. Alleen, ja, het moet natuurlijk wel op het woord van God gegrond zijn. Dat moet in ieder geval. Zowel de ene partij als de andere partij. Van ons allemaal geldt, of van elke woord geldt. Tenzij dat het is naar het woord. Anders heeft het geen dageraad. Zitten jullie er wel eens mee met goede werken? Want Paulus schrijft aan Titus. Ik vermaan dat degenen die geloven. Voorstanders zijn van goede werken. Die nuttig zijn voor de mensen. En zo zijn er nog wel meer teksten te noemen in de Bijbel. Die ook het woord goede werken, waar het woord goede werken ook echt gebruikt wordt. Je kunt goede werken niet als een of ander vies beestje even dooddrukken en even uit je pels schudden. Dat kan niet. Ja, maar wij zijn toch protestanten? En dat betekent toch dat wij afstand hebben genomen van die leer van de goede werken. Ja, van de roomse leer van de goede werken, dat wel. Omdat het bij de roomse een onderdeel uitmaakt van jouw mogelijkheden om zalig te worden. Met de hulp van Gods genade kun je door je goede werken in de hemel komen. En er zijn in hun geloof wel mensen die hebben zoveel goede werken gehad. Die hebben er over. Daar kun je ook een ander nog gelukkig mee maken. Daarom roep je die bekende heiligen die zoveel goede werken hebben. Dat ze meer hadden dan dat ze nodig hebben. Die kun je aanroepen. Of ze voor je willen bidden. Of ze een goed woord voor je willen doen. Je kruipt als het ware onder de mantel van die heilige, overheilige mensen kruipt je weg. Om je te beveiligen. Want je kunt zo niet naar de Heere Jezus toe. Want de Heere Jezus is een rechter. Dan moet je toch zeker bij Maria zijn. Die ook heilig was. Kijk, die leer hebben wij afgewezen. En wijzen wij nog af. Maar, nou moet je eens luisteren. Aangezien wij uit onze ellende, wat was dat voor een ellendigheid? Dat we zonder God, zonder vaderland, zonder hoop in deze wereld zijn. Dat het oordeel van God over ons geschreven en gesproken is. over alle vlees. Dat wij niet gebleven zijn in de wil van God en in zijn gebod. En dat we nu aan allerlei ellende en aan de verdoemenis onderworpen zijn. Onze ellende, dat we uiteindelijk niet in staat zijn om wat wij dan noemen de kleinste zonde te laten. Kunnen we niet. Als het tenminste echt onze zonde is. Het is makkelijk om bepaalde zonden te veroordelen waar je zelf niet door aangevochten wordt. Als jij een ingetogen karakter hebt, dan kun je makkelijk praten over die smet en over die hoer. Want dan weet jij misschien helemaal nog niet wat die verzoeking inhoudt. Maar is het nou eens iets wat jou echt aangaat? Wat met jou vergroeid is? Moet je dat eens proberen uit te bannen. Het gaat niet. Het mislukt. Misschien zijn er mensen die meer kunnen dan wij, kerkmensen. Maar als je in de kerk om je heen kijkt en je leert elkaar een beetje kennen. Ik weet het niet. Het lijkt wel of we rondom ingepakt worden door de vorst der duisternis, door de zonde, door onszelf. Dat is onze ellende. Uit die ellende worden we zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost. Hij spreekt over een verlost zijn, want het gaat over getrooste zondaren. Die hebben geantwoord en blijven antwoorden tot hun laatste snik toe. Wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mezelf. Hoor je de duivel lachen? Niet van mezelf blijven we getuigen, maar het eigendom ben van de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem te leven van harte gewillig en bereid maakt. Daar gaat het om. En dan komen wij daar nooit mee klaar, al is het een levensles. Het is toch de inleiding, de troost. Let er goed op. Zonder enige verdienste. Er is geen verdienste die God kan behagen. Hier is het verschil met Rome. Daar heb je de leer van de verdienstelijkheid, van de goede werken. Kun je dat mee verdienen? Maar hier staat geschreven, nee. Nee. Er wordt ook niet gezegd, je moet eerst zoveel goede werken doen. Je moet je eerst bekeren en dan krijg je het geloof. Dat staat er ook niet. Of dan krijg je later de hemel. Dat staat er ook niet. Je moet eigenlijk goed opletten wat er staat. Genade. Geen verdienste. Verlost, ja, door Christus. De weg van de goede werken zonder het geloof in de Heer Jezus Christus is dus een onbegaanbare weg. Je hebt wel goede dingen. Dat mag wel genoemd worden onder mensen. Als de kinderen gehoorzaam zijn, dat is nog een voorrecht. Als er nog gezag is, op een goede manier dan. Dat is een voorrecht. Dat er nog zoveel mensen zijn die hun tijd ter beschikking stellen van andere mensen, terwijl ze soms helemaal niet gelovig zijn. Dat is een voorrecht. Dat hoef je niet te kleineren. Helemaal niet. Je zou zeggen, met broeder Vader, zulke mensen zijn er te weinig. Ja. Daarin mag je ook de Heere in zijn goedheid herkennen dat hij dat nog gelaten heeft. Of gegeven heeft. Een gelovige is dus heus niet iemand die alles maar over ene kam scheert. Dat allemaal op hetzelfde neerkomt. Of dat je hier leeft als een halve wilde. En alles aan je laars lapt. Of dat je leeft naar bepaalde normen. Daar kunnen wij nooit op neerzien. Alleen, het gaat er nu om, en ik hoop dat we dat begrijpen. Het gaat nu over een christen, een gelovige. Het gaat nu daarover, hoe staat God er tegenover? Ben ik rechtvaardig voor God? Kijk, en dan is die weg volledig afgesloten. Dan is die weg afgesloten. Al zou je hier op aarde op een punt komen dat je met de rijke jongeling zou kunnen zeggen, en Jezus beminde hem: Heere, al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Wat ontbreekt me nog? Al die geboden. En toen zei Jezus: één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij na en je zult een schat hebben in de hemel. En dat ging niet. Dat ging niet. Hij werd heel bedroefd en hij ging heen. Laten we hopen dat hij nog een keer veranderd is. Maar dat lees je niet. Hij ging bedroefd heen. Hij werd geconfronteerd. Jezus bemint hem. Zeg, nou, het is kostelijk als een mens niet maar raak steelt en bedriegt en horeert en vloekt en lastert de goede naam van zijn naaste en voor de afgoden knielt. Zijn kostelijke zaak. Zou er dan heel wat anders uitzien in de wereld, naar alle kanten, als zo was. Jezus beminde. Maar, nou komt het punt, nou gaat het erover, jongen. Jij vroeg naar het eeuwige leven. Dat bedoelde je. Jij bedoelde het eeuwige leven. Hoe word ik eeuwig gelukkig? Ja, en dan moet ik een stap verder gaan. Bedoelt Jezus. Want, hou jij nou van die God? Heb jij nou die God lief? Boven alles. En je naasten als jezelf. Want daar gaat het toch om. Je kan het zo niet keren. Je kan van de wet een boeman maken. Of een vriendelijke meneer. Maar. Laten we niet zo moeilijk doen. Daar gaat het toch in alle eenvoudigheid over. God lief hebben boven alles. En de naasten als zichzelf. Als je God lief hebt. Boven alles. Dat verdraagt zich toch niet met de gedachte van iets verdienen. Dan heb je toch God lief om God. Dan denk je toch niet aan een beloning van eeuwig leven. Dan denk je, als ik maar bij hem mag zijn. Al was het in de hel, maar als ik maar bij hem mag zijn. Dat is liefde. Liefde is geen rekensommetje. En nou die aardige jongen, een voorbeeld. Die zijn eigen niet weg had laten slepen toen zijn pad door ijdelheden omsingeld was. Maar bewaard naar Gods gebod.
Die jongen die was in één keer vreselijk bedroefd. Hoe komt dat dan? Ik denk dat hij in zijn hart heeft gevoeld. Dat is waar. Dat is waar. Maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Waarom denken jullie nou dat de Heer Jezus dat gezegd heeft? Zou hij dat gezegd hebben in de hoop dat die jongen nog eieren voor zijn geld zou kiezen? Ze zeggen, nou dat is me wel waard. Wat heb ik aan die huizen, wat heb ik aan alles? En ik verkoop alles en is het dan in orde? Ja, volg mij na. Dat is de weg van de vernedering. De weg van het verlies van je leven. Je kruis op je nemen. Dat is iets voor een misdadiger. Die neemt zijn kruis op. Petrus haantje ervoor staat. Beter niet kunnen zeggen, denk ik altijd als ik dat lees. Ja, heren, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Met andere woorden, voor ons ziet het er toch wel goed uit. Hij krijgt ook antwoord. Jezus zegt, het wordt rijkelijk beloond. Maar toch lag de pijl eigenlijk wel een beetje verder. Maar het zag Petrus op dat moment niet. Jezus zegt, de liefde. En in de kerk vooral kan men dat zo heerlijk, zo opbindend voorstellen. En vooral de toepassing. Heb jij er nou echt alles voor over? Alles, je vrouw, je kinderen, alles, je bezit, je materieel bezit. Kijk dat nou eens na in je leven, mensen. Want, oh, het zal zo nauw uitgaan. Ik heb altijd het gevoel gehad dat dat niet waar is. Er moeten geen mensen voor de dag komen die er alles voor over hebben gehad. Alles. Er moeten mensen geboren worden, wedergeboren worden, die zeggen, ik heb het. Ik heb de dood gekozen boven het leven. Ik ben een liefhebber geworden van mezelf. Ik kan het niet zalig maken. Ik kan het niet. Ik kan het niet loslaten. Ik kan mijn eigen niet loslaten. Ik kan mijn lieve ik niet verloochenen. Kan ik toch niet? Ja, wat zou er dan gebeurd zijn? Ja, het is even menselijk gesproken. Want het staat er niet bij. Maar ik denk, als dat nou gebeurd zou hebben, zou zijn, dan zou de Heer Jezus zeggen, nou stil maar jongen, ik zal jou eens wat vertellen. Ik heb alles verkocht wat ik had. Ik heb troon en kroon verlaten. Ik heb mezelf vernietigd. Ik heb de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ik was rijk en ik ben arm geworden. De vossen hebben holen en de vogelen de zemels nesten. Ik weet niet waar ik het hoofd op neer moet leggen. Als dan de genade gekomen had in het hart van de jongen, en dan had hij gezegd, dan wil ik alles wel missen. En dan had de meester misschien gezegd, nou, maak je daar nou maar niet zo druk over. Maak je, kom maar mee. Dan zal ik je eens leren achter mij aan wat ik gedaan heb met dat eigen ik. Met die liefde tot onszelf. Die wordt gekruisigd op Golgotha. Daarom ben je er goed mee. Aan de ene kant als hij zegt, zo'n jongeling, nou, die zou je niet afzetten. die zou je niet berommelen. Begrijp je dat? Maar als het zo afloopt, ja, Huntington doet een beetje een grove uitdrukking. Hij schrijft, hij was net rijk voor de verdoemenis. Toen hij daar bedroefd wegging. Hij heeft gelijk. Ergens heeft hij natuurlijk gelijk. Alleen, ik wil het graag uitbreiden en zeggen, niet hij, wij. Wij zijn die mensen die onszelf niet onconditioneel uit kunnen leveren, zoals we zijn met niks. Dat druist tegen ons bestaan in. Verlost. Uit genade. Ja, kinderen. Dat moeten jullie ook weten. Je hoort te luisteren naar de geboden van God. En niet te knielen voor de afgoden. En als het zondag is, de dag van de Heer, horen jullie in de kerk te zijn, zonder meer. Je hoort de naam van de Heer niet te lasteren. Dat is erg genoeg dat dat toch gebeurt. Door velen die nog leven onder het woord. Maar toch. Toch moeten we elkaar zeggen. Het is fijn. Het is mooi. Als de Heer ons bewaart. En we buigen. Maar. We hebben de Heer Jezus nodig. Anders gaat die lieve jongen voor eeuwig ten onder en het lieve meisje. Ja. Want daardoor is het niet te verdienen, de zaligheid, eeuwige leven. Daarom is het zo mooi in de catechismus dat eigenlijk ze beginnen uit niets. Ze beginnen niet met goede werken. Ze beginnen met troost. Als je geen goede werk hebt, dan heb je tenminste geen goede werken waardoor je voor God kunt bestaan. Als je geen goede werk hebt, dan heb je er eigen zin. Dan heb je troost nodig, als je dat gelooft tenminste. Maar als je goede werk hebt, heb je niet zoveel troost nodig. Ze beginnen met de troost. Wat is uw enige troost? Ze zeggen niet, nou moet je door middel van de goede werk als een soort voorbereidende weg tot het geloof komen. Nee. Punt 1 is het allerheiligst geloof. Dat is punt 1. Kijk, en dat is nou het mooie. Het mooie begin. Ik zeg niet dat het zo makkelijk is. Dat zullen we nog wel horen. Maar het is toch zo echt waar. Aangezien. Je hebt het al allemaal gehoord, hè? Van de ellende, van de verlossing. Van Jezus Christus, de gekruisigde. Nou, aangezien wij, daar zijn we toch wel mee eens. Uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste. Ben je het mee eens? Het was niet het resultaat van ons bidden, huilen, kermen, kruipen. Nee hoor, dan kropen we een eeuwigheid in het rond. Alleen uit genade. Door Christus verlost zijn. Hij is onze verlosser. Van ouds af is zijn naam. Zaligmaker. Ruimtemaker. Redder. Christus heeft verlost. Verlost met een eeuwige verlossing. Waarom moeten wij? Wij. Komen wij nou aan de beurt? Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou ja. Moeten. Hoe kom je erbij bij moeten? Ja, omdat God het zegt. Het is geen moeten wat wij uitvinden. Wij zijn op een koopje uit. Laten we eerlijk zijn. Hoe rollen we er met weinig kleerscheuren door het leven heen? Hoe kan ik God een beetje tevreden stellen en mijn eigen? En de omgeving. Dat is ons echt onze aard. Onze Adamsaard. Je moet niet denken dat dit een buitengewoon ernstig mens is die tot de conclusie is gekomen. Nee, maar wij moeten dit. Wij moeten toch wel dat. Ja, dat kletsen de mensen wel, maar ze brengen er niks van terecht. De mensen die het hardste roepen, soli deo gloria, die zijn meest bezet vaak met zichzelf. Het gaat niet om praatjes. Het gaat om echt moeten goede werken doen. Toch zou ik niet de moed hebben. De catechismus is natuurlijk niet hetzelfde als het onfeilbare woord van God. Het voert wel de pretentie dat het op dat woord gegrond is. Toch zou ik niet de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, nou, dat woordje moeten moet je maar vervangen door mogen. Dat vind ik een beetje slapper. Wilt u alstublieft opstaan? Wilt u als... Zo komt dat mij over. Ja, jij mag ook wat doen. Ja, ik heb het grootste gedaan. En nou mag jij de zaak afmaken. Dit is die metselaar, die heeft de muren in elkaar gezet. En die kwajongen van hem, die mag misschien de voegies een beetje dichtmaken. Je begrijpt wel hoe ik het bedoel. Mogen wij niet. Vind je het zo? Moet. Staat wel degelijk moeten. Maar dat moeten, dat moet je niet terugbrengen. Tot de mens, maar tot God. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen in mijn wegen wandelen. Mijn lof vertellen. Ik zal mijn wet in hun binnenste inschrijven. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben en aan hun boze wegen. Ik zal de murmureerders de lering doen aannemen, zegt de Heere God. Ik doe wandelen, zegt de wijsheid, in het midden van de paden des rechts. Dat moeten, moet je dus niet met een menselijk achtergrondje kleuren. Omdat we nou eenmaal zo christelijk zijn. En dat we zulke heldere denkers zijn, dat het toch wel logisch is dat je dankbaar bent voor God. En dan kunnen we nog een traantje wegpinken. Och, over uw gebovol brachte. Genaal, hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Terwijl we nog nooit werkelijk geloof hebben dat het een verloren zaak is met ons. Als God dan maar wat zijn beurs open doet en hij geeft me een beetje kracht, dan zal God het zien. Om die te doen uit dankbaarheid. Waar is die dankbaarheid? Ik ben dankbaar dat als de buurman je fietsband repareert, dan dat God je leven in stand houdt. En je kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Want dat is niet reëel voor ons. Want de buurman doet wel. Daarom dat moeten... Moet je je zo uitleggen. God wil het. God wil het. Jezus heeft gezegd. Ga heen, vrouw. Zondig niet meer. Jezus heeft gezegd. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij blijft. Draagt veel vrucht. En die reinigt hij nog meer, opdat ze meer vrucht draagt. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Dus, het is een goddelijk moed. Of ik verongeluk, en als een huichelaar openbaar kom, dat is vers 2. Of u. Dat zal niets aan de waarheid kunnen veranderen. Dat ik niet deug. Maar God is goed. God is goed. En zijn wet en zijn woord en zijn wil, alles is goed. En dat moet er zijn. Op de een of andere manier. Kijk, als openbaar zou komen, halverwege, dat ik het niet red, ja. Het is te hopen dat we maar gauw dan leggen doen dat wij het niet redden. Maar dat we leren vragen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zou je dat willen? Denk daar nou eens over na, zou je dat willen? Ik denk dat we er niet ver af zijn als het tot ons doordringt dat we allemaal in huilen uitbarsten. In de kerk. Ieder die de Heere vreest, die verlost is, die weet wat troost is, die zou hier wel eens in huilen uit kunnen breken. En hij zou geen woorden meer kunnen zeggen. Hij zou misschien zuchten, hoe raak ik ooit mezelf kwijt? Om die Jezus nou voor een eeuwigheid hartelijk lief te hebben, te loven en te prijzen. Ik denk toch dat er een hoop tranen zouden geschreid worden als het allemaal op dit moment, op hetzelfde moment in ons hart kwam. Wat wil je dat je doen zal? Heere, dat ik ziende mag worden. Heere, dat ik alles vergeten, mijn volk en mijn vaders huis, en voor u buigen, en voor uw leven. Wat zou dat zijn, hè? Ik denk dat er hier veel mensen zijn die altijd een lachend gezicht hebben, dat is goed hoor. Dat je hoeft je eigen gezicht niet in de plooi te zetten. Vergeefs dat men het hoofd kromt als een wiezen. Maar, toch zou het kunnen blijken dat achter die buitenkant een heleboel mensen hier in de kerk ergens toch een verdriet hebben. Een verdriet. En dat ze misschien met hun mond wel zeggen, ah, die goede werken. Maar dat ze toch stilletjes zouden zuchten. Kom in mijn hart, Heere. Heere, wilt u me overwinnen? Wilt u me helpen? Ja, dat zou goed zijn. Ik zeg dit niet in een negatieve zin. Ik zeg het daarom dat de een of andere beroerling die zijn eigen zo voelt en die zegt, oh, ik schrik al als ik het woord hoor, goede werken en dankbaarheid, dan schrik ik al. Dat zo een het besef zou mogen krijgen vanmiddag. Ik hoor er toch bij. Ik hoor het toch bij dat volk welks God de Heer is. Want daar zou ik ook wel een poosje om kunnen huilen. Ja, daarom dat ik zo'n ondankbare hond, mag ik geen eens zeggen, komen er gezegd, dat is dankbaarste schepsel onder de zon, een hond. Minder dan een hond, dat ik zo ben tegen God. In alle dingen komt het tekort openbaar. Mijn aard. Broeders en zusters, dan is er toch iets van gemeenschap. Als we elkaar daar nou eens zouden mogen vinden. Niet in eigen kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. Ook niet in dat negatieve waarbij we vaak onszelf vrijpleiten en dan zo grof erover praten, over de wet en over de goede werken enzovoorts. Ook niet in die overschatting dat wij het al reden verkregen hebben. Want Paulus zegt, zover is het nog niet. Ik zou het wel graag willen hebben, maar daar ben ik nog niet. Maar dat we elkaar nou vast eens op dat ene punt zouden mogen herkennen. Wat is het blok aan jouw been? Heb jij een blok aan je been? Zeg je eerlijk, je man, ik ben God kwijt. Ik ben alles kwijt. Ik ben goddeloos. Ik heb God niet meer nodig. Ik kan niet meer over goede werken praten. Kijk, dan zou je daarin elkaar de hand mogen geven. Kom, laten we luisteren. God heeft het gezegd. Jezus Christus heeft het gezegd op aarde. Ik ben gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Troost. Niet van mezelf te zijn. Gekocht. Ja, het moet natuurlijk niet zomaar een uitdrukking lezen. Mens doet vaak van die uitdrukkingen. Maar gemeend wordt aangezicht van de Heer. Vergeef al mijn overtredingen. Mijn schuld. Mijn ongeloof. Mijn godloze leven. Daar is niet mee goed te maken, denkt u misschien. Nee, daar is zeker niet mee goed te maken. Maar ik heb de boodschap dat het ook goed gemaakt is. Je hoeft het niet meer goed te maken. Je kunt het niet meer goed maken. Maar het is goed gemaakt. Door Christus. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Maar die Christus, die heeft, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, gekocht. Vrijgekocht, want wij waren in de macht van een ander. Gekocht naar het welbehagen en van het welbehagen van de Vader met de prijs van zijn bloed. Vrijgemaakt van Farao's haat, de duivel. Hij is in het huis van de sterke ingegaan en heeft hem gevangen genomen. Jezus Christus heeft alle recht en alle macht. Of ik erbij kan of niet, is even vers 2. Of ik het gewaar word, is ook even vers 2, maar het is waar. We moeten het blijven zeggen. Al lijkt het dat de duivel regeert, al lijkt het de zonde oppermachtig te zijn, al lijkt alles zo pieterpeuterig, menselijk en klein, wat er bij ons is en in ons is, tegen alles in. Het is waar. Hij heeft met zijn bloed verkocht. En ons uit die verderfelijke winkel uitgehaald. En toen? Ja. Het is zo heilig dat de rillingen lopen gewoon over je rug. Maar als je erover doordenkt. Toen heeft hij ons zo neergezet. Onder zijn woord. En onder zijn sacrament. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, ik zal een maaltijd bereiden van reine wijn, vol vet, vol merg. En toen? Nou ja, hij is op werk gegaan. Bij de Vader heeft gebeden, Vader, die geest die hun bezet houdt, die eigen geest en die duivelse geest die zo goed met elkaar eens zijn, daar kan ik niet aanzien, dat wil ik niet. Ik heb betaald. De weg is vrijgemaakt voor de geest. Vader, laat de Heilige Geest nederdalen. Laat die in hun harten komen en woning maken. Straks komen ze hier binnen, Vader, zonder vlek en zonder rimpel. Maar ik kan het niet verdragen dat ze tot zo lang hier op aarde in de macht en de heerschappij van de zonde en van de duivel zijn. Zo is er over ons gepraat in de hemel. Daarom moet je eigenlijk nooit lachen als het gaat over wie wij zijn. Sommige mensen kunnen het zo makkelijk praten. Zo constaterend. Oh, ik ben maar een... En ik ben maar dit. Het is erg genoeg. Want de Heere in de hemel is bezig om een volk te formeren. Dat de deugden zal verkondigen van hem. Die hij riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Moet. Nou, van me naar huis gaan. Niet ongetroost. Gemengd. Gemengde gevoelens. Droevig zijnde, toch altijd blijde. Aan de ene kant de vraag. Leer mij, o Heere, de weg. Ja, die weet ik al. Ja, ik kan begrijpen dat je dat zegt. Hij weet het heel goed. Maar zet mijn voeten op de rotssteen die te hoog voor me zou zijn. Op de rechte weg. Heer, dat ik klaar en onderscheiden zag. Hoe ik mij naar uitwijzen van uw heilige evangelie behoort te gedragen. Nee, niet als een monnik, dat hoeft helemaal niet. Gewoon, fris en vrij. Ach ja, daar gaan we weer leven en welzijn verder, gemengde gevoelens. Tegelijkertijd de blijdschap. Ik weet, mijn verlosser leeft. Amen.